Een mededeling, gemeente, we herinneren u aan de extra collecte die volgende week zondag zal worden gehouden. Dat is de extra collecte die bestemd is voor het bouwfonds. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 95, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Kom. We luisteren nu naar de lezing van de Wet des Heren, waarna we zingen uit het negende vers van de berijming van de tien geboden. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het Evangelie naar Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 26. We noemen Johannes 4, de versen 1 tot en met 26, na de Wet des Heren en na het zingen van het negende vers uit de berijming van de tien geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob aan zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder nevens de fontein, en het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem: hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar: indien gij de gaven Gods kende en wie hij is die tot u zegt: geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem: Heere, gij hebt niet om mede te putten, en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft, en hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee? Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zeide tot hem: Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem: Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar: Vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbid wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulke die hem al zo aanbidden. God is een geest, en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zeide tot hem: Ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: Ik ben het die met u spreek. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanmorgen stilstaan bij een van de versen die u kunt vinden in het gedeelte wat u zojuist gelezen is. Johannes 4 en daarvan het 24ste vers, waar we lezen: God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En vanuit deze woorden willen we ook lezen wat onze belijdenis zegt. Vanmorgen willen we nadenken voor de tweede keer over het tweede gebod. En we lezen opnieuw zondag 35 die over dat gebod gaat. De vragen en antwoorden 96 tot en met 98. Onze Heidelberger Catechismus, zondag 35, vraagt in vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord luidt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97: Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren, of God daardoor te dienen. Vraag 98: Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover zondag 35. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, wij naderen tot u aan de morgen van deze dag. Nu u spreekt in het rijk van de natuur, nu de stormwind waait op deze zondag aan het einde van de maand januari, en wij ook daarin uw stem mogen horen, want uw woord zegt dat gij op de vleugelen van de wind wandelt, buigen wij ons neer voor u en smeken of u die de winden gebiedt en die de stormen zend of ze ook inhoudt, of u vanmorgen met de wind van uw Heilige Geest in het midden van dit kerkgebouw onder ons en onder onze kinderen wilt waaien, opdat de winden van uw Geest alle dorre en doodse bladeren die er in ons leven zijn, mag wegrukken. Opdat de winden van uw geest ons mogen ontdekken aan onze zonde, ons mogen zuiveren van onze zonde. En opdat de winden van uw geest ons mogen uitdrijven tot u, die de levende God zijt, ja, mogen drijven tot de enige die gekomen is om zondaren zalig te maken, de Heere Jezus Christus. Heere, zou u dat willen doen? Wij belijden het voor u, dat we die grote heilsgoederen niet verdiend hebben, maar zou u het uit genade willen schenken. En zo willen we tot u komen, allereerst en voornamelijk met onze geestelijke noden en vragen, smekend of u zo door de werking van woord en geest in ons midden wilt zijn, zuiverend, afbrekend, ontdekkend, maar ook vertroostend, opbeurend, onderwijzend. Ja, u weet zo volmaakt wat wij nodig hebben. En dan weet u dat wij deze morgen geroepen worden naar de orde van ons oude leerboek, om na te denken over het aanbidden en vereren van u. En dat zal plaats moeten vinden, zegt uw woord ons, zonder beelden. Want gij zijt een geest. En die u aanbidden en vereren, zullen u daarom moeten aanbidden in geest en in waarheid. Heere, dat diepe woord laat ons zien dat wij geen vleeselijke opvattingen van u mogen hebben. Dat we ons geen menselijke beelden van u mogen vormen. Maar dat wij ons alleen tot u dienen te wenden zoals uw woord ons dat voorschrijft. En dan ook dat we u in geest en waarheid aanbidden. Niet alleen dat we voor de vorm in de kerk komen en de uiterlijke vormen stipt in acht nemen, hoe belangrijk dat ook is. Want de geest gaat aan de vormen niet voorbij. Maar dat het ten diepste gaat dat we u door de geest en in oprechtheid van harte leren aanbidden en leren vereren. Heren, daartoe hebben we de geest van boven ook zo nodig in deze eredienst. En daar smeken we dan toch vanmorgen heel in het bijzonder ook om: schenk u de hulp van uw geest. Wanneer wij uw woord uitdragen, en ook wanneer wij naar uw woord luisteren, laat de geest alle hindernissen die er bij ons kunnen zijn, en dat zijn er zoveel, genadig wegnemen. Geef, Heere, dat vleeselijke gedachte, moeheid, slaperigheid op deze zondagmorgen geen hindernis mag zijn in het luisteren naar uw woord, maar dat woord en geest ons wakker mogen schudden en wakker mogen houden. En dat het ook zo mag zijn dat uw woord in mag dringen, niet slechts tot in onze gedachten, maar tot in ons hart, en dat we luisteren mogen en de boodschap mogen verstaan. Wil u ook, Heere, geven dat wij niet alleen de boodschap mogen verstaan, maar dat ook harten gebroken worden. Want de godsdienst die naar uw woord u aangenaam is, is een godsdienst van het hart. De religie van het binnenste. De waarheid in het binnenste. En dan moet ons hart gebroken worden. En dan moet ons hart geneigd worden en samengevoegd tot de vrezen van uw naam. Want alleen zo zullen wij u kunnen aanbidden in geest en in waarheid. Heere, geef dat dat ook vanmorgen gebeuren mag, voor het eerst of ook opnieuw. Dat de krachtige werkingen van uw Heilige Geest onze harten mogen verbreken, onze harten mogen vernieuwen, onze harten mogen samenvoegen tot de vrezen van uw naam. Heere, wil dat bijzonder schenken aan hen die u niet kennen. O, geef dat het woord hen te sterk mag worden, ja, dat u hen te sterk mag worden. En wil u geven dat ze ontdekken mogen hoe ontzaglijk, hoe levensgevaarlijk het is om buiten u voort te leven. Wil u de ernst van de eeuwigheid op het hart binden. En wil u geven dat ook vanmorgen in het licht van uw woorden duidelijk mag worden dat er voor verloren zondaren, schuldige kinderen van Adam en Eva, leven te vinden is, heil te vinden is in hem, de Zoon van uw liefde. We smeken u, Heere, oefen uw volk en uw kinderen in de ware aanbidding. Wil u door de geest hen leren om nu steeds meer al het vleeselijke en het menselijke en de eigen wijsheid en de eigen gerechtigheid van ons eigen hart, om die te leren afleggen. En wil u leren om steeds meer door de geest geleid, op geestelijke wijze u te zoeken en u te aanbidden en u te volgen. Heere, regeer uw volk door uw geest en door uw woord. Niet door eigen gedachten, niet door stomme beelden, maar door de kracht van woord en van geest. Oefen ze ook in de kennis van u en leer hen wandelen in uw wegen. We bidden u, Heere, wil zo het woord gebruiken tot geestelijk onderwijs, tot geestelijk opbouw in de dingen van u. Wil u ons bewaren voor al het verkeerde en wil u ons zegenen vanuit uw hemelse volheid. Zegen ons in alle omstandigheden die ons leven kunnen bezetten en waarmee we ook uw huis zijn binnengekomen. Wees u met allen die het moeilijk hebben, allen die rouw dragen, eenzaam zijn en soms na kortere of langere tijd de eenzaamheid zo kunnen gevoelen. Wat dat betreft kunnen de zondagen soms ook moeilijke dagen zijn. Heere, wil u weduwen, weduwnaars, zij die getroffen zijn door het verlies van een van hun kinderen of door het verlies van hun ouders, bijzonder gedenken en hen geven, Heere, dat zij met alle verdriet bij u mogen schuilen en dat gij hun tot een toevlucht mag zijn, ook in dagen van benauwdheid. Wil u geven, Heere, dat ook zij die ziek zijn door u mogen worden opgezocht en ondersteund. Wil u hen die thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden, nabij zijn. We denken vanmorgen heel in het bijzonder aan zuster Vroeg in de Wei van Schetsen, die in het ziekenhuis werd opgenomen en van wie we hoorden dat zij deze week naar alle waarschijnlijkheid een heel ernstige operatie zal moeten ondergaan. Heere, u kent de grote zorgen. De zorgen van haarzelf en van al degenen die haar lief zijn. De zorgen die er ook zijn bij de dokters. Omdat de operatie heel ingrijpend is en naar menselijke maatstaven ze eigenlijk te zwak is om die operatie te doorstaan. Heere, wil u bij alle overleg wat deze week nog plaats moet vinden, de dokters leiden, hun wijsheid geven. En wanneer het zo zal zijn wellicht dat die operatie door zal gaan, wil u dan geven dat zij daardoor heen gedragen mag worden als door uw eeuwige armen. En zou u alle dingen nog wel willen maken, Heere. Wil u geven dat zij bewaard en gespaard mag worden. En ook dat de operatie goed en een gezegend verloop mag hebben. Heere, wij vragen u dat omdat gij het toch zijt die alleen uitkomst kunt geven. Zou u dat ook uit genade willen doen. En indien wegen anders zouden zijn en de dingen erg tegen zouden vallen. Of wellicht uw weg heel bijzonder door de diepte zou gaan. Heere, we bidden heel in het bijzonder. Schenk gij haar uw genade. U kunt ook in de uiterste noden uw ontfermingen soeverein en goddelijk heerlijk maken. O, wees haar bijzonder nabij. En laat het zo mogen zijn dat wij allen, heel in het bijzonder ook in de familiekring, haar mogen omringen met de gebeden tot u die de levende zijt en die nog wonderen doen kunt. Heere, wees u met allen die ziek zijn of die het moeilijk hebben, misschien niet door ziekte, maar door eenzaamheid, door grote levensvragen, door verborgen noden en moeiten worden bezocht. Heere, wil u ze nabij zijn en gedenken. Wil u ook zijn met ons in alle redenen die we u hebben om uw naam dank te zeggen, want er zijn zoveel van die redenen. U hebt zegeningen gegeven. Heere, geef dat we u niet mogen vergeten. We zeggen uw naam heel in het bijzonder dank dat de familie Den Breeje deze week verblijd werd doordat u een welgeschapen zoon gaf. Wil u, Heere, de dank voor dit grote wonder in de harten van deze ouders leggen en ook van de andere kinderen. Geef, Heere, dat dit jonge leven door u beschermd, bewaard mag worden, dat voorspoedig mag opgroeien en bovenal dat hij u de Heere mag leren kennen. Dat het een kind mag zijn wat u de Heere is toegewijd en in wiens hart u de Heere ook wilt werken. Heere, ontferm u over al onze kinderen en wil u onder de jonge mensen van de gemeente genadig werken met de kracht van uw Heilige Geest, opdat zij u leren zoeken, opdat zij de wereld leren verzaken en opdat de wonderen van uw bekerende genade ook in hun leven gestalte mogen krijgen. Ontferm u zo over ons, zegen ons onder de bediening van uw woord en wil u geven, Heere, dat onze ogen mogen zijn op u, de levende God. We smeken dat alles niet omdat wij het verdiend hebben of waard zouden zijn. Want wij moeten belijden, ook aan het begin van deze dienst, dat onze zonden tegen ons getuigen en bij ons geen gerechtigheden zijn, alleen maar ongerechtigheden. Maar we vragen het in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 135, de versen 8, 11 en 12. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 102, het 16e vers. Uwer knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Psalm 102, het 16e vers. Geliefde gemeente, ik heb wel mensen ontmoet die van reformatorische huizen kwamen en die eigenlijk wanneer het ging over de eredienst, over de zondagse kerkdienst, een soort minderwaardigheidscomplex hadden. Vooral in Amerika, maar ook hier wel, zijn er mensen die zeggen, ja kijk, het gaat in onze erediensten toch wel heel erg eenvoudig toe. En ze verontschuldigden zich haast tot anderen dat er niet wat meer ceremonie, niet wat meer liturgie, niet wat meer rituelen waren. Want er zijn toch nogal wat mensen die zo over de eredienst van de reformatorische kerken denken. Er gebeurt toch eigenlijk niets. Het is allemaal hetzelfde. Eén man doet bijna alles. En er is nauwelijks variatie. Preek en verder wat zingen. Nou ja, en dan houdt het wel op. Allemaal niet zo boeiend. En daarom is die reformatorische eredienst toch eigenlijk maar arm. Wel gemeente, als we minderwaardigheidscomplex zouden moeten hebben, dan zeker niet om deze reden. Want de eenvoud en de soberheid van de eredienst van de reformatie is niet onze armoe, maar als het goed zit, onze rijkdom. Waarom? Omdat de Heere juist in het Nieuwe Testament heel erg duidelijk aanwijzingen heeft gegeven hoe hij gediend en hoe hij geëerd wil worden. En ook hoe de eredienst, de publieke eredienst, zoals we dat dan noemen, zal moeten worden ingericht. En dan is de eenvoud die ons de Bijbel voorhoudt iets waar wij ons alleen maar naar hebben te richten. En die eenvoud hangt daarmee samen dat God niet door allerlei uiterlijke ceremonieën en ook niet alleen maar op bepaalde plaatsen, op de top van de berg Sion bijvoorbeeld, maar in geest en in waarheid gediend wil worden. En zo willen we vanmorgen voor de tweede maal over dit tweede gebod nadenken. Het thema van de prediking is het gebod om de Heere te dienen in geest en waarheid. We letten op drie dingen. Het onderwijs in dit gebod. In de tweede plaats de bedoeling van dit gebod. En in de derde plaats de belofte bij dit gebod. Het gebod om de Heere te dienen in geest en waarheid. Het onderwijs, de bedoeling, de belofte. Ik heb het al meer gezegd en we hopen het ook nog wel meer te zeggen in deze preken over de 10 geboden, dat elk gebod zijn positieve en zijn negatieve zijde heeft. Er wordt in elk gebod iets geboden, dat is positief, en iets verboden, dat noemen we dan negatief. In dit tweede gebod is dat ook zo. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken. Daar wordt iets verboden. We hebben het daar de vorige week heel in het bijzonder over gehad. Daar wordt verboden om van de ene ware God een beeltenis te maken. Een gebeeltenis van enig levend wezen op de aarde of onder de aarde of in de lucht. Wij mogen de enige ware God op geen enkele wijze afbeelden en hem zo vereren. Nee, we moeten de Heere alleen vereren zoals hij dat in zijn woord heeft geboden. Dat is de strekking van dit tweede gebod. En we hebben gezien dat op dat punt nu juist het onderscheid zichtbaar wordt tussen het eerste en het tweede gebod. Het eerste gebod zegt dat we naast de ene ware God geen andere goden mogen hebben. En het tweede gebod zegt dat we die ene ware God niet mogen aanbidden of vereren op een manier die wij zelf hebben uitgevonden, maar dat wij hem moeten dienen en vereren op een wijze die overeenstemt met wat hij in zijn eigen woord heeft bevolen. En dat betekent geen beelden zoals de heidenen die hebben. Maar wat betekent dat dan positief? Wat gebiedt de Heere daarin? In die woorden. We hebben daar uiteraard de vorige week al een paar dingen over gezegd. Want het is allemaal niet zo te scheiden zoals wij dat misschien graag zouden willen. Maar we willen vanmorgen toch vooral de nadruk leggen op dat positieve van het gebod. Wat eist de Heere? Wat gebiedt de Heere? Wat heeft de Heere dan geboden over de wijze waarop hij aanbeden en vereerd wil worden? Wel, dan moeten we even, en dat zal heel kort moeten gebeuren, toch de dingen die de Bijbel over het aanbidden en het dienen van God noemen. Als u in de oudste delen van de Bijbel bladert, begin van het boek Genesis, dan wordt er eigenlijk nog maar heel weinig over de aanbidding van God gezegd. Dan wordt er gesproken over de aartsvaderen die een altaar bouwden en bij dat altaar de Heere, de naam van de Heere aanriepen. U leest nog niets over een publieke eredienst, over een kerk of over een tempel. U leest alleen iets over het aanbidden van God in het persoonlijke leven of in gezinsverband. Meer niet. Dat verandert natuurlijk als het volk van Israël uit Egypte wordt geleid en het bij de berg Horeb, de berg Sinaï, niet alleen de wetten krijgt in de zin van de 10 geboden, maar ook vele wetten krijgt over hoe de Heere aanbeden moet worden. En dan worden daar allerlei gedetailleerde voorschriften gegeven. U hebt wellicht in uw Bijbel aan tafel wel gelezen soms wat vermoeiende hoofdstukken uit het slot van het boek Exodus, waar tot in de kleinste details beschreven wordt hoe dat het tabernakel van de Heere gemaakt moet worden. En dan staat er nogal eens een keer tussen al die voorschriften in ook: zie toe dat gij het maakt nadat de Heere Mozes op de berg heeft getoond. Blijkbaar is het van de grootste betekenis dat alles precies zo gebeurt zoals het door de Heere bevolen is. En zo is het ook gebeurd. En als die tabernakel er dan staat en later de tempel van Salomo gebouwd wordt, dan is ook de eredienst die in die tempel en in die tabernakel plaats moet vinden, wordt tot in de kleinste bijzonderheden geregeld. In het begin van het boek Leviticus leest u over al die voorschriften, hoe de offers gebracht moeten worden en wat wel mag gebeuren en wat niet mag gebeuren. Het is inderdaad een hele brede reeks van wetten waarin overduidelijk wordt dat er bij het oude Israël wel degelijk ceremonieën waren en wel degelijk allerlei heilige handelingen waren die in tabernakel en tempel moesten plaatsvinden en die precies zo moesten plaatsvinden zoals de Heere dat gebood. Dat luisterde nou. Als u alleen maar in herinnering roept wat voor ontzaglijke straffen de Heere in zijn wet had opgenomen wanneer de voorschriften niet letterlijk werden opgevolgd. En hoe die straffen soms ook werden uitgevoerd. U weet misschien de geschiedenis van de 2 oudste zoons van Aaron, de hoge priester, Nadab en Abihu, die vreemd vuur op het altaar brachten. We lezen dan in de Bijbel dat zij het vuur op het altaar brachten dat de Heere niet geboden had. Op een manier die niet in overeenstemming was met de wet van de Heere. En een lichtstraal van de hemel trof hen en ze werden door het vuur verteerd bij het altaar. En Aaron mocht niet eens rouw bedrijven over dat verlies van zijn beide zonen. Zo nauw luisterden de voorschriften voor de eredienst in het Oude Testament. Geen vreemd vuur. Niets tegen de wet van de Heere in. Al die voorschriften En al die ceremonieën moesten tot op de letter, tot op de punt en de komma, zouden wij zeggen, gehouden worden. Nou, wat heeft dat voor ons nou te betekenen? Betekent dat dan niet dat er vandaag aan de dag ook wel ceremonieën moeten zijn? Want de Heere heeft dat toch in de Bijbel heel duidelijk in het Oude Testament naar voren gebracht. Daar bestaat toch eigenlijk geen misverstand over? Inderdaad, dat heeft de Heere in het Oude Testament heel nadrukkelijk zo gezegd. Maar er zijn van die dingen, gemeente, die in het Oude Testament heel nadrukkelijk gezegd zijn, maar waar de Heere in de Nieuwtestamentische Godsopenbaring iets over zegt, waardoor alle dingen veranderen. Wij mogen zomaar zelf de Oudtestamentische woorden niet gaan veranderen. Voor ons is het Oude Testament geldig. Maar wanneer er in het Nieuwe Testament heel duidelijk gezegd wordt dat bepaalde aspecten en bepaalde inzettingen van het Oude Testament vervuld zijn en daarom niet meer gehouden behoeven te worden en hun letterlijke betekenis verloren hebben, dan mogen we op grond van de schriften zeggen, die wetten waren er voor het Oudtestamentische volk van de Heere. Maar ze gelden voor de Nieuwtestamentische kerk niet meer. Dat geldt vooral voor de ceremoniële wetten. En u weet wat we daarmee bedoelen. Dat zijn de wetten voor de eredienst. Die wetten voor de eredienst moesten in de Oudtestamentische tijd stipt gehouden worden. Maar ze gelden voor de Nieuwtestamentische kerk niet meer. Hoe we dat weten? Wel, ik wil op twee dingen wijzen. Het eerste is dat toen de Heere Jezus Christus stierf aan het vloekhout aan de kruispaal op Golgotha. Toen lezen we dat het voorhangsel, dat is dat voorhangsel, dat grote gordijn wat tussen het heilige en het heilige der heiligen hing, dat scheurde van boven naar beneden. Daarmee verscheurt God als het ware de hele Oudtestamentische eredienst. Van boven naar beneden. Het is alsof een onzichtbare hand dat prachtige geborduurde voorhangsel neemt en het scheurt in twee stukken. Deze eredienst heeft zijn tijd gehad. Waarom? Wel omdat al die offers die in de oude tempel gebracht werden, op hoog bevel van 's Heere mond, dat waren ceremonieën met een profetische strekking. In die offers werd heen gewezen naar het grote offer. Naar het grote offer dat gebracht zou worden tot verzoening van de zonde. En als dat offer, het grote offer van God, nu ook werkelijk gebracht is, op Golgotha, dan heeft die ceremoniële eredienst zijn tijd gehad. Dan zegt de Heere, nu hoeven de schaduwen, de profetische beelden van het offer, dat hoeft niet meer. Want wij hebben nu het echte offer en het ware offer. En dus zijn de profetische aanwijzingen en heenwijzingen niet meer nodig. Zij hebben hun tijd en hun betekenis voorgoed gehad. En u begrijpt daarom dat wanneer wij dus na het offer van de Heere Jezus toch nog al die oudtestamentische ceremonieën zouden gaan gebruiken, dan is dat ten diepste een ontkenning van het ene offer van de Heere Jezus Christus. Dan zeggen we, we hebben naast dat offer van de Heere Jezus Christus nog andere offers of nog andere ceremonieën nodig. Die oudtestamentische offerdienst en die ceremoniële eredienst van de tabernakel, ze hebben hun tijd niet gehad. Dat is tekort doen aan het ene offer, wat eens en voor altijd gebracht is. Het is niet luisteren. naar wat de Heere deed bij de kruisdood van zijn lieve zoon. Hij scheurde de oudtestamentische eredienst in stukken, zoals hij het voorhangsel in stukken scheurde. En het tweede wat ik erover wil zeggen is dit: als u het middenstuk van de brief aan de Hebreeën leest, dan gaat het over deze dingen. Over de betekenis van de oudtestamentische eredienst. En dan wordt heel duidelijk, u moet het maar eens rustig nalezen, dat die oudtestamentische eredienst door het offer, het ene offer van de Heere Jezus, zijn tijd heeft gehad. Er staat zelfs iets heel bijzonders in dat middenstuk van de brief aan de Hebreeën. Er staat dan dat die oudtestamentische eredienst een dubbele betekenis heeft. Het wijst heen naar het offer van de Heere Jezus en het is een schaduw van de eredienst in de hemel. Dat staat in Hebreeën 9. Het is dus een heenwijzing naar het offer van de Heere Jezus en het is een schaduw van de volmaakte eredienst in de hemel. En daarmee zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën dat nu Christus gestorven is en het offer gebracht is, wij hier op aarde een andere eredienst hebben. En die eredienst, nou die wordt in het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk aangegeven. Nee, niet in zoveel voorschriften. We vinden geen wetboek en geen orde van dienst zoals het allemaal precies moet. Wat de Heere in het Oude Testament precies voorschreef, zo doet de Heere het in het Nieuwe Testament niet. Maar ook al ontbreken de precieze voorschriften, in de zin van dat alles tot op de letter geregeld wordt, de grote duidelijke aanwijzingen staan heel nadrukkelijk in de Bijbel. En wat is dan het grote en het fundamentele van de nieuwtestamentische eredienst? Wel allereerst, dat het er niet toe doet op welke plaats u samenkomt. U hoeft niet naar Sion's berg te trekken, naar de tempel. Of zoals de Samaritanen zeiden in de dagen van de Heere Jezus, we hebben het gelezen uit Johannes 4, op de berg Gerizim. Maar de Heere wil overal aanbeden worden. En dat betekent natuurlijk niet dat het verkeerd is om een kerk te bouwen, om een huis te hebben, een bepaalde plaats waar je de Heere aanroept. Maar die plaats is niet het belangrijkste. Overal wil de Heere aanbeden worden. En dat aanbidden van de Heere in die openlijke eredienst staat wat centraal? De prediking van het heilige woord van God. Als u in Handelingen 2 leest, het begin van de kerkgeschiedenis, dat de Heilige Geest is uitgestort, dan leest u Handelingen 2 vers 42, dat de discipelen en degenen die tot bekering gekomen waren, dat ze allen bijeen waren. En dat zij volharden in ceremonieën, mooie liturgie, nee. In de leer van de apostelen en in de breking des broods en in de gebeden. En daar hebt u de drie hoofdelementen van de nieuwtestamentische eredienst. In de leer van de apostelen, in de breking des broods en in de gebeden. En daarom begrijpt u het waarom het zo is. Dat het woord van de Heere en de dienst der gebeden zo'n centrale plaats innemen in de eredienst die naar de schriften is. Ook het sacrament. Ja, om allerlei redenen wordt dat slechts 4 keer per jaar gevierd. Dat is natuurlijk een menselijke instelling, want dat vindt u nergens in de Bijbel. Dat is ook om praktische redenen zo. Maar die dingen, woord, sacrament, gebed, dat is de kern. En daaromheen treft u dan later in het Nieuwe Testament nog wel andere dingen aan. Er wordt gesproken over het zingen van psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Er wordt gesproken over de dienst van de offeranden, wij zouden zeggen de collecte. Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 9. En zo worden er langzaam maar zeker de omtrekken van wat de eredienst die God behaagt moet zijn. En nu is dat het punt waar we altijd maar weer op moeten wijzen. Dat het hart van die nieuwtestamentische eredienst is de prediking van het woord, de dienst der gebeden en de regelmatige bediening van de heilige sacramenten. En het is juist daar dat de reformatie na een periode van verbastering en liturgische wildgroei op teruggewezen heeft. Want u weet dat in de middeleeuwen onder allerlei invloeden, te veel om vanmorgen te noemen, de Romeinse kerk eigenlijk over de heldere uitspraken van het Nieuwe Testament heen weer naar het Oude Testament is teruggekeerd. Want dat is het eigenlijk. Weer ceremonieel ging invoeren. Een altaar in het midden van de kerk zetten in plaats van de preekstoel. Een offer ging brengen, het misoffer. Allerlei liturgische gebaren en liturgische gewaden en wierook en noemt u het maar op, ging invoeren. Alsof het offer van de Heere Jezus Christus op Golgotha niet gebracht was. En u voelt hoe geweldig deze dingen in de harten van de reformatoren gebrand hebben. Het ging bij de afweer en de afkeer van de liturgie in de Romeinse kerk, maar niet om een ondergeschikt bijzaakje van gewoon wat soberder en gewoon wat eenvoudiger. Het ging om de terugkeer naar de Bijbelse lijnen, naar de Nieuwtestamentische lijnen, waar het offer van de Heere Jezus centraal staat en daarom overal het woord van de Heere bediend moet worden en de hoofdzaak van de eredienst gelegen is in woord, gebed en sacrament. En zo kreeg je bij de reformatie een geweldig verzet tegen allerlei vormen van ceremonie en ritueel. En ging men terug naar een eenvoudige eredienst. Er zijn onder de reformatoren wel wat verschillen op de manier waarop ze dat uitwerkten. Maar het wezen van de zaak was voor alle gelijk. Niet een priester en een altaar en een offer. Maar een prediker en het woord. Iemand heeft het zo gezegd, de kern van de reformatie was, het altaar werd afgebroken en de preekstoel werd hersteld. En dat zijn geen bijkomende dingen. Het ging om het hart van de zaak. En waarom is dat nou zo belangrijk? Wel, onze catechismus wijst erop in de laatste vraag en het laatste antwoord uit deze zondag. Kan het dan zo niet zijn dat beelden gebruikt worden, zoals ze in die tijd in de Romeinse kerk wel gebruikt worden, net als plaatjes in een kinderbijbel, als illustraties met prachtige wandschilderingen in de Romeinse kerk, soms indrukwekkend, soms uit kunstzinnig oogpunt buitengewoon fraai? Dat zo'n pastoor in een korte preek dan kon wijzen op die wandschildering of op dat beeld wat daar stond, om de mensen die in die tijd als leken eigenlijk er niet zoveel van begrepen, om het wat te verduidelijken als plaatjes bij de preek. Dat betekent eigenlijk boeken der leken. Zou het dan zo niet mogen om te verduidelijken? Nee, zegt onze belijdenis, want God wil zijn woord niet laten verkondigen. En God wil dus ook zijn christenen niet wil laten onderwijzen door de prediking van beelden, van stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord. Daar was hun alles aan gelegen, de schrift alleen, het woord alleen. En dat is ook bijbels, want het behaagt God mensen zalig te maken, niet door rituelen en ceremonieën, maar door de levende verkondiging van het woord van God. Want het geloof is niet uit het sacrament, niet uit een ceremonie, maar het is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En zo voelen we aan dat de dingen die op het hart en op de bodem van de gereformeerde orden van dienst liggen, de reformatorische orde van dienst, voluit bijbel zijn. God wil niet door beelden en ceremonieën, maar door de verkondiging van zijn woord en de dienst der gebeden en de lofzangen in zijn huis geëerd en geprezen worden. Niet het altaar in het centrum, zelfs niet de avondmaalstafel, maar het woord van de levende God. En daar ligt toch ook nog een toepassing in, gemeente, in de richting van wat er in onze dagen gaande is. In onze tijd is er grote verwarring op allerlei gebied. Dat komt niet omdat het woord zo verward is, maar omdat wij zo verward geworden zijn. De mens van de 20e eeuw is een ontzaggelijk verward wezen. En hoe harder die mens van de 20e eeuw discussieert en redeneert en publiceert, hoe verwarder hij wordt. Zo lijkt het vandaag aan de dag. En daarom is het dat wij sinds de jaren 30 en sinds de jaren 60 weer opnieuw een hele liturgische vernieuwing krijgen in allerlei kerken. En wat gaat men doen? Allerlei elementen uit de oude liturgieën weer invoeren. Klinkt zo mooi. Maar vergeet u één ding niet. Dat als dit wezenlijke element wordt aangetast, het niet is naar de schriften. En als wij ter wille van wat mensen verlangen, of de mode met rituelen gaan komen bij de preek, of met jeugddiensten gaan komen waar je een combo voor in de kerk hebt, een drummer en het hele arsenaal, dat dat in wezen een terugkeer is naar de dwaling van Rome. En dat het een afbreuk doen is aan het enige offer van de Heere Jezus Christus. En de prediking van vrije genade, waardoor het woord van God, waarin het woord van God verkondigd wordt, en waarin uit het woord God zich wil openbaren in Christus Jezus als een zaligmaker van zondaren. Wij moeten in onze dagen, ook in onze gereformeerde gezindte, heel beducht zijn dat we het centrale van het woord in de eredienst en in de wijze waarop God aanbeden wil worden ons niet laten ontroven. Want het is door de prediking van het woord dat Christus zich verklaren wil. Niet door allerlei franje en rituelen. Niet door een drumstel in de kerk en een bloembak in de kerk. Niet door een permanente avondmaalstafel van waarachter de dominee het meeste doet, maar vanaf de kansel, vanaf het geopende woord, vanuit de verkondiging van wet en evangelie, dat is de weg die de Heere wijst. Ja, zegt u, maar kijk wat dat betreft, dan is die lijn duidelijk en dat is ook de reformatorische lijn. Dat kunt u zeggen wanneer u er iets van weet. Maar blijft het dan zo toch niet eigenlijk een heel idee? wat je uiterlijk aanhangt en wat je uiterlijk houdt en waar je uiterlijk mee instemt. Kan een reformatorische eredienst, ook al is die nog zo eenvoudig, dan ook geen uiterlijke ceremonie worden, inderdaad. En dan komen we bij het tweede aspect van wat vanmorgen de aandacht mag vragen. Namelijk dat in het Oude Testament al, maar zeker ook in het Nieuwe Testament, de Heere wel voorschriften gegeven heeft, in het Oude Testament dan meer dan in het Nieuwe. Maar dat het zowel tijdens het Oude als bij het Nieuwe Testament niet gaat alleen maar om uiterlijke vormen. Want uiterlijke vorm alleen is niet genoeg. U leest dat heel duidelijk in de profeten. De profeten hebben juist in de oudtestamentische tijd er tegen gewaarschuwd dat Israël wel naar de tempel ging en wel de Heere diende zoals hij dat in zijn wet had voorgeschreven. Maar dat het alleen maar lippendienst was, alleen maar uiterlijk was. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt het verre van mij. En dat is nieuwtestamentisch gezien nog erger. Nee, niet dat de uiterlijke vormen van de eredienst onbelangrijk zijn. Want de Heilige Geest gebruikt ook vandaag, ook in de erediensten van vandaag, nog uiterlijke vormen. Het is natuurlijk een hele vreemde redenering die sommigen wel eens maken, dat het Nieuwe Testament is alleen maar de heerschappij van de Geest. En de Geest die trekt zich van vormen niets aan. Nou, dat is iets wat je op grond van de Bijbel nooit vol kunt houden. De Heilige Geest gebruikt middelen. De Heilige Geest gebruikt het middel van de prediking. De Heilige Geest gebruikt het middel van de eredienst zoals die door de apostelen is ingesteld. Kijk, en dan is die vorm dus niet onbelangrijk. Maar het vormaspect... de uiterlijke kant van de zaak is niet het wezenlijke. Het gaat erom dat we God leren aanbidden in geest en in waarheid. En daarom is het heel goed als u naar de kerk komt. Wij moeten, zegt Hebreeën 10, de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. En zoveel te meer als u ziet dat de dag naderbij komt. Dat betekent dat de apostel daar zegt dat in het licht van de dag, van de wederkomst van de Heere Jezus Christus, het dringend noodzakelijk is dat u met uw kinderen trouw naar de kerk komt. En dat u wat de vorm van de eredienst betreft ook rekening ermee houdt wat de Heere in zijn woord van ons vraagt. En dat we er samen naar staan dat die eredienst zoveel mogelijk ordelijk verloopt. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar laten we tegelijkertijd niet vergeten dat het niet goed is en niet genoeg is als de uiterlijke vorm alleen maar klopt. Want dan kan het net zo zijn zoals in het Oude Testament tot het volk van Israël gezegd werd. Dit volk nadert tot mij met de lippen, maar mijn hart houdt het verre van zich. God aanbidden in ons persoonlijke gebed. God aanbidden in onze kerkelijke eredienst, in onze zondagse eredienst, mag niet beperkt blijven tot een gewoonte alleen, hoe goed die gewoonte ook is. Of tot een uiterlijk iets alleen, hoe belangrijk de uiterlijke kant van de zaak ook is. Het hart van de zaak is God wil aanbeden worden en gediend worden in de prediking, in het luisteren naar de prediking, in de gebeden, in ons zingen, in ons brengen van de offers, in ons aanhoren van de zegen, in ons buigen onder het dankgebed. God wil aanbeden worden in geest en in waarheid. En dan is de vraag heel indringend. Zijn we dan wel eens van geschrokken als we soms zo geesteloos in de kerk zaten? Of God zo geesteloos aanbaden in ons persoonlijke gebed of in de gebeden aan tafel voor of na het eten? Want als we alleen maar wat woorden prevelen zonder zelfs te denken bij wat we zeggen, of een groot deel van de eredienst heel of half slapend in onze bank zitten, Dat is geen aanbidden in geest en in waarheid. Dan kunnen we reformatorisch zijn in naam, want we hebben de reformatorische orde. Maar we zijn net zo ver van God als mensen die in uiterlijke ceremonieën genoeg hebben. Dan zijn we in wezen niet anders en niet beter. Dan kunnen we wat meewarig kijken naar mensen die knielen en een kaarsje branden in een Romeinse kerk en hun Ave Maria of Pater Noster opzeggen. Maar als u geesteloos in uw bank zit en geesteloos uw knieën buigt en geesteloos uw Bijbel leest, dan bent u niet beter. Misschien wel minder. Omdat u beter zou moeten weten en beter kunt weten. En daarom wordt het woord van vanmorgen ook een woord met een hele scherpe en ontdekkende inhoud. Het laat ons zien dat alle vormen zonder hart de Heere niet kunnen behagen. Als God gediend wil worden in geest en waarheid, en dat wil Hij, dan is een uiterlijke vorm niet genoeg. En mag ik het dan vragen, heel persoonlijk en heel indringend, als u uw knieën buigt, vraagt u dan wel eens allereerst, Heere, leer mij u aanbidden en u zoeken zoals het behoort. En als u naar de kerk gaat, buigt u dan zondagsmorgens of liever nog op de zaterdagavond al uw knieën en vraagt, Heere, kom erin mee met uw geest, beziel de dominee met uw heilige geest, opdat hij het woord recht mag verkondigen, opdat het aan mag spreken en door mag dringen en opdat mensen tot bekering mogen komen. Maar leid ook mij met uw heilige geest, opdat ik zo mag luisteren in geest en in waarheid. Want zo zal het toch moeten. Want als wij in geest en waarheid gaan luisteren, dan wordt door de Heilige Geest ons hart verbroken. Zoals we het lezen van een Lydia, dan wordt het hart geopend, zodat we acht gaan geven op de woorden die gesproken worden. Dan gaat er een honger en een dorst komen naar het woord van de levende God. Dan ontvangen we voedsel in de eredienst. Dan mogen we ons hart zo ook onder de preek en onder het bidden wel eens in een ogenblik voor de Heere uitstorten. Dan kan er een moment zijn dat we van harte Psalm 116, het tiende vers, kunnen meezingen. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Dan wordt het huis van de Heere ons lief. Niet omdat dat een bijzondere plaats is, of omdat dat gebouw zo bijzonder is, of omdat die dominee zo bijzonder is, want daar gaat het niet om. Maar omdat God daar wil wonen, God daar wil spreken, en God daar vanuit zijn woord ons heilig onderwijs wil geven. En omdat daar bijzonder, onder de bediening van het woord, voor ons persoonlijk de hemel laag komt en de Heere afdaalt. Dat is het wat in een eredienst, als het goed is, gebeurt. Wanneer zondaren door genade God leren aanbidden van harte. In geest en waarheid. Want laten we het niet vergeten, gemeente, en dat is een ontzaglijk ernstig iets, dat de kerkdienst naar de inzetting van de Heere is niet zomaar iets. Het is niet het houden van een preek en het beluisteren van een preek, of erger nog, van een leerrede. Of het luisteren van hoeveel gaven de dominee heeft, of of die er deze morgen bij was of niet bij was. Dat zijn op zichzelf de wezenlijke dingen niet. God spreekt. De Heere is een geest en gij zult de Heere uw God aanbidden in geest en in waarheid. En naar Bijbels reformatorisch overtuiging is het wezenlijke van de kerkdienst dit. Dat in de kerkdienst verschijnt u heel in het bijzonder voor het aangezicht van de Heere. God is onzichtbaar. Zoals hij in heel ons leven onzichtbaar is. Wij zien hem niet, want er is geen beeld van God. Maar God die alle dingen ziet en die overal met zijn geest tegenwoordig is. Die God wil heel in het bijzonder, in het midden van zijn eredienst, in het midden van het volk wat vergaderd is, wonen. Waar het woord is. Daar wil de Heere zijn in zijn godheid en in zijn majesteit, met zijn geest en met zijn genade. Daar. En als we daarom zondags in de kerk komen, dan verschijnen we voor het aangezicht van de Heere. Dringt dat wel eens door? Dat we ten diepste staan en zitten voor het aangezicht van God. Zoals u in uw bank zit en zoals ik op de kansel mag staan. Zitten en staan we alle oog in oog met de heilige Israëls. Met de grote God van hemel en aarde. Nou dan zouden we toch als dat op ons afkomt niet diep in het stof mogen moeten bukken. En zeggen, Heere, hoe groot zijt gij. Wie zijt ge in uw majesteit, in uw macht, in uw heiligheid, in uw recht, in uw goedheid, in uw ontferming? Want dat moet onze aanbidding, onze verering, zoals onze catechismus het noemt, stempelen. Wij mogen niet een God aanbidden van wie wij een bepaald beeld gemaakt hebben. Ik heb daar de vorige keer al iets over gezegd. Ik kan er vanmorgen maar weinig aan toevoegen. Maar er komen nog wel gelegenheden om dat nog eens wat uit te werken. Veel mensen vandaag maken een beeld van God. Nee, niet letterlijk dat ze iets gaan boetseren of een beeldhouwwerk creëren. Maar ze maken een beeld van God in hun opvatting, in hun gedachten. Sommige mensen zeggen, dat is al oud, God is liefde. En dat is waar. Maar het wordt dan zo uitgelegd dat God alleen liefde zou zijn en alleen genade zou zijn. En men schuifelt dan de majesteitseigenschappen van God wat weg. En verdoezelt die wat de heiligheid en het onkreukbaar recht. En wat tegenwoordig dan nog meer opgang maakt in de moderne kringen is, men tekent God als de lijdende God. Als de God die tegen het kwaad en het geweld van deze wereld niet opgewassen is en die met de armen en de verdrukten één is. God de weerloze overmacht, zegt professor Berghoff. God de weerloze, wat een godslastering. Wat een vloek. Want het is het ontkennen van de majesteit van de Heere. En zo kunnen we onze godsbeelden hebben, ook in onze reformatorische kringen. God alleen als de genadige. God alleen als een wrekend God. God alleen als degene die het leven bestuurt. Maar de Bijbel houdt ons voor, gij zult de Heere dienen en aanbidden en in geest en in waarheid. Dat betekent, zegt onze catechismus, dat wij hem ook zullen aanbidden zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Dat is als de heilige, als de majesteitelijke, als de rechtvaardige, als de barmhartige, als de genadige. Als een God van oneindige, eeuwige liefde. Die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Die God aanbidden. En daarom is het zo nodig dat we in de kerk en thuis steeds weer vanuit de Bijbel onderwijs ontvangen. En ons niet in de war laten brengen door allerlei beelden die mensen opwerpen. Maar steeds weer onszelf en de beelden die we hebben over de dingen van de Heere en over het geestelijke leven toetsen aan het heilige woord van God.
Daarom is het ook zo belangrijk dat we in de eredienst onderwijs ontvangen, opdat we niet links of rechts worden afgezogen en weggetrokken, maar blijven bij wat God in zijn woord geopenbaard is. Daarom is het ook zo belangrijk dat we in de eredienst en voor de eredienst Gods aangezicht zoeken en smeken. Of God ons in luisteren en in spreken in alle waarheid wil leiden, opdat wij de God verkondigen zoals die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Zo. Want zo wil God zondaren ontmoeten. En dan? Dan wil die hoge en heilige God, die de zonde niet door de vingers kan zien, die onkreukbaar is in zijn heilig recht, majesteitelijk in zijn vlammende heiligheid, die God wil in zo'n eredienst door middel van een hele eenvoudige preek. Een preek waar misschien van alles op aan te merken kan zijn. Wanneer het gaat over stijl en over voordracht en over gaven en over al die dingen, dan wil God door zo'n preek, als een woord eenvoudig, schriftuurlijk, geestelijk verkondigd wordt, tot zondaren spreken. Dan spreekt hij bestraffend, ja dat ook. Dan spreekt hij in zijn grote heiligheid, dat ook. Maar dan spreekt hij bijzonder in de eredienst, ook van de weg der zaligheid. Van het heil in Christus, van de mogelijkheid om God te leren kennen als een verzoend God in het bloed van Jezus Christus, zijn lieve Zoon. En dan kan het wel eens zijn dat mensen zeggen, waarom moet ik nog naar de kerk gaan? Of waarom zou ik nog bidden? Op momenten van vertwijfeling kunnen die vragen heel nadrukkelijk bovenkomen. Zo vroegen ook de mensen in de dagen van Maleachi, wat voor nut heeft het nog om de Heere aan te roepen en wat voor nut heeft het nog om zijn wacht waar te nemen en zijn geboden te houden? De Heere ziet het toch niet en hij merkt het toch niet op. We merken er niets van dat de Heere onder de eredienst nog wat doet. En dan moet Maleachi in de naam van de Heere zeggen, en toch zal de Heere werken. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Al die gebeden, al die zuchten, al die vragen, al die preken, al dat luisteren naar het woord, en vooral wanneer we daaronder geraakt werden. Het staat allemaal opgeschreven in het boek van God en de Heere komt er toch op terug. En de Heere wil juist aan zondige mensen, juist aan mensen die zelf niets hebben om de Heere aan te bieden, door de eenvoud en door de dwaasheid van de prediking de weg des levens bekend maken. En dan is het juist zo dat wie zo eenvoudig onder de prediking van het woord de Heere zoekt te aanbidden met een gebroken hart en met een geslagen geest, dat die wonderen zal ervaren. Want het tweede gebod spreekt van Gods heilig recht, dat de Heere de zonde niet onschuldig houdt, maar dat hij de zonde bezoekt tot in het derde en vierde geslacht van degene die hem haten. Maar er staat ook een belofte, en laten we dat nooit vergeten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Wie God zoekt te dienen en te eren en aan te roepen en te aanbidden naar zijn woord, er ligt een belofte. Die mij lief willen hebben en mijn geboden onderhouden, ik zal mijn gunst en mijn liefde aan duizenden schenken. Nee, dan is God niet karig. Dan schenkt hij mild en overvloedig aan jongeren en aan ouderen. En vanuit die belofte, gemeente, mag er uit de soberste eredienst uit de eenvoudige prediking van het woord, uit het zingen van de psalmen, uit het brengen van het offer, uit de gebeden en uit de dankzeggingen, mag er zegen verwacht worden. O, dat we daar veel op pleiten. Heere, u hebt het toch gezegd, dat u uw barmhartigheid wil openbaren aan duizenden van degenen die u lief hebben en uw geboden onderhouden, wie het om u te doen is en om niemand anders. O, dan weet ik, dan zul je bij jezelf ontdekken dat die liefde er niet is en dat die geboden niet gehouden worden zoals het moet. Maar toch, als het je om God te doen is, ligt er op de bodem van je hart, onder alle schuld en onder alle gebrek, toch dat verlangen om de Heere te mogen kennen. Die God wil zich laten ontmoeten in zijn woord, door zijn geest, in het bijzonder in de eredienst. Nu begrijpt u het misschien, waarom ik deze dingen zo wat nadrukkelijk gezegd heb vanmorgen. Want dit is het enige middel waardoor God zondaren zalig maakt. De eenvoudige verkondiging van de leer der apostelen. De prediking van het heilig evangelie. De dienst der gebeden. Gods middel, geestesmiddel. Ach, laten we die middelen dan in alle eenvoud gebruiken. En ook op deze dag, de christelijke Sabbatdag, hem aanroepen en smeken, ootmoedig: Heere, schenk barmhartigheid aan duizenden onder ons, in onze familiekring, op de plaats waar we wonen, onder onze kinderen, onder onze kleinkinderen. Doe het. Uit genade. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst, waarin we vanuit uw woord en vanuit uw geboden de lijnen mochten trekken over het dienen van u. En we hebben er iets van gezien hoe nauw de dingen luisteren. Hoe nodig het is dat we bij uw woord leven en tot uw woord terugkeren, telkens opnieuw. Maar ook dat het niet genoeg is als we uiterlijk bij uw woord blijven, maar dat het gaat om de vernieuwing van het hart en om u te dienen in geest en in waarheid. Heere, leer ons dat. En zou u die belofte dan ook genadig willen vervullen, dat gij zelf juist in de weg van het eerbiedig naderen tot u en het ootmoedig samenkomen onder de verkondiging van uw woord, wilt betonen en betuigen dat gij in Christus Jezus barmhartigheid wilt doen aan duizenden dergenen die u lief hebben. Heren, zegen zo uw woord ook onder ons. Ga met ons als we elkaar verlaten. Wil u ons nabij zijn, op al onze wegen geleiden. En schenk ons genade om u te dienen en u te vrezen in oprechtheid en van harte. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Wil het woord op onze harten binden. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. Psalm 116, het 11e vers is onze slotzang. Psalm 116, daarvan het 11e vers. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.